Gemeente, kinderen, we gaan vanmorgen met elkaar in gedachten naar een begraafplaats. Kerkhof. Velen van u zullen daar wel eens een keer in uw leven geweest zijn. Sommigen van jullie ook. De Zuiderbegraafplaats, de Slingen. Of de Hervormde begraafplaats aan de Sjaarloosse Lagendijk. In mijn vorige gemeente had je de pastorie en had je het kerkgebouw. En, nou, daar zat misschien 100 meter tussen. En rondom het kerkgebouw had je dus, rondom de kerk had je een werkelijk kerkhof. En zondagsmiddags ging ik nog wel eens een keertje wandelen zo, met de kinderen. En dan gingen we ook nog wel eens zo heel ongedwongen, zonder dwang. Dan gingen we ook nog wel eens kijken op de begraafplaats met een paar kleine kindertjes bij me. Ze waren natuurlijk nog een stuk jonger. En dat vonden ze eigenlijk helemaal niet erg. Kent u die papa? Nee, die ken ik niet. Maar die wel, want die heb ik begraven. En die ook. Ja, stil tussen de eeuwenoude bomen. Behalve het fluiten van de vogels, hoor je voor de rest eigenlijk niks daar. Als je erover nadenkt, honderden families hebben daar hun geliefden begraven. Je ziet daar een grafsteen van een moeder die gestorven is aan een ongeneeslijke ziekte. Je ziet een grafsteen van een kind, op willekeurig welke begraafplaats dan ook, van een kind dat al jong om het leven kwam door een ongeluk. Weet je, als je daar eens gaat kijken, je wandelt daar eens tussen de graven door, dan zie je ook dat er nogal wat mensen hebben geprobeerd om iets weer te geven waar de overledene nou heel veel belangstelling voor had in zijn leven. Ik denk aan die oudere man die blijkbaar heel veel van vissen hield. Want je vond op zijn grafsteen een met hout uitgesneden figuur met een hengel en een dobber. Neergezet op de grafsteen. Ik heb ook wel eens een grafsteen gezien, jongelui, ouders, gemeente, waar een groot paardenhoofd in was uitgebeiteld. En voor de steen zag hij 4 van die oude, geroeste paardenhoeven liggen. Dat was blijkbaar iemand die heel veel van paarden hield tijdens haar leven. Op de Zuiderbegraafplaats heb ik wel eens een grafsteen gezien dat met de kleuren van de dat precies een Feyenoordvlag was. Helder en duidelijk, dat rood en dat wit, echt de vlag, alleen dan in steen. Dat was blijkbaar een Feyenoord-fan. Ik heb ook wel eens een grafsteen gezien van een jonge vrouw in 1944 overleden, 30 jaar oud. Een sober en een eenvoudige grafsteen. En de woorden die erop stonden, die weet ik nog. Hier wacht op de Heer. Niet alleen de ziel, maar ook dat lichaam dus. Wacht op de Heere. Ja, wat zou er nou op onze grafsteen kunnen staan? En toch, hè, gemeente, het is misschien een raar praatje om daar zondagmorgen met een stralende dag over te beginnen. Wie begint het nou over een graf? Het is misschien een raar praatje, maar ik heb al eens tegen mijn kinderen gezegd, zo op die zondagmiddag. Nu is het stil, hè? Nu is het stil. Maar eens, dan zal het op deze begraafplaats en op alle begraafplaatsen een drukte van je welste zijn. Ja, wanneer dan? Als de graven geruimd worden na 15 jaar, 25 jaar? Nee, weet je wanneer? Als de bazuin gaat klinken. En als Jezus eraan komt en de graven zullen opengaan en de mensen zullen opstaan, eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, komt dat geluid dan op je af. 1000 stemmen ons zullen omringen als de graven openbreken, u kent dat gezang wel, en de mensenstroom vangt aan. Heere, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan. En hoe dat nou zal zijn, hè, gemeente, als die bazuin zal klinken en als de graven zullen opengaan, hoe dat zal zijn, daar zegt Johannes iets over. De Heere toont dat aan Johannes in Openbaring 20 over die opstanding. En daar wil ik vanmorgen wat over gaan nadenken. Zo in alle, ja, een beetje zoekend en tastend wat Gods woord daar ons over vertelt. Ik zet boven de preek de vijfde zaligspreking. Onze tekst begint met zalig. En heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. De vijfde zaligspreking. De vijfde in het boek de Openbaring. We letten ten eerste op de opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Ten tweede ga ik wat zeggen over de ontkoming. Er staat: over deze heeft de tweede dood geen macht. Die deel heeft aan de eerste opstanding ontkomt dus aan de macht van de tweede dood. En ten derde de taakstelling. Er staat in vers 6. En zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen ook met hem als koningen heersen 1000 jaar. De vijfde zaligspreking. We letten ten eerste op de opstanding. Ten tweede de ontkoming. En ten derde aan de taakstelling. Nou, gemeente, laten we eerst wat mogen uitleggen over de structuur van dit hoofdstuk. En vervolgens ga ik de toepassing maken. Eerst een stukje uitleg. Ik ben begonnen te lezen bij Openbaring 19, vers 11. Dat is het moment van de wederkomst van Christus. De hemel gaat open. Ik zag de hemel geopend. En een wit paard, en die daarop zat, was genaamd getrouw en rechtvaardig. En de eigenlijke verschijning, de hemel gaat open en de Heer Jezus, die komt eraan. En achter hem een grote schare op witte paarden, in wit linnen gekleed. Dat zijn volgens mij geen engelen, maar dat zijn hemelse heiligen. Dat witte linnen is hetzelfde woord als het witte bruiloftskleed van de bruid van het lam. Engelen zitten niet op witte paarden. Dat zijn de hemelse heiligen. Die komen met hem mee. De verschijning van de vredevorst. En dan zien we hebben gelezen in Openbaring 19. Dan zien we de overwinning van de vijanden. Die koningen en dat beest en die valse profeet. Die politieke leider en die godsdienstige verleider. Die samen met de koningen der aarde hun wapens hebben opgenomen tegen de Here. En hij zal ze overwinnen. In ene keer. En dan vervolgens Openbaring 20 vers 1, dan zal er een binding plaatsvinden van de Satan zelf. Nou, daar hebben we vorige keer over nagedacht. En dan staat er zo in Openbaring 20, daar staat er trouwens ook bij mij boven, de Satan voor 1000 jaar gebonden. En dan komen we bij vers 4, 5 en 6. Dat is de oprichting van dat vrederijk, onder leiding van die vredevorst, Jezus Christus. En als dan de Heer Jezus terugkomt en de overwinning heeft behaald en de Satan gebonden heeft, dan gaat hij heersen. En aan het begin van die 1000 jaar vindt dus de opstanding uit de doden plaats. En daar gaat het over in vers 4, 5 en 6. Daar staat bij mij boven de eerste opstanding. He, dus bij de wederkomst en de oprichting van dat rijk dat 1000 jaar duurt, dat staat hier zwart op wit, vindt dus plaats ook de opstanding. Nou, is de eerste vraag die gesteld wordt, ja, wat is dat nou voor opstanding? Is dat nou letterlijk of geestelijk? Nou, er zijn er die zeggen, ja, dit slaat op een geestelijke opstanding. Niet dat de graven open gaan, maar hier gaat het erover dat mensen van dood levend worden, de wedergeboorte. Ja, sinds Augustinus, sinds de vierde eeuw wordt dat gezegd. Een geestelijke opwekking uit de zonde dood. En toch heb ik daar moeite mee. Want als je vers 4, 5 en 6 goed leest, dan zie je dat niet, dan zouden we nu in het 1000 jaar rijk leven. En telkens als er een kind van God, als er iemand wederom geboren wordt, is dat dan zo'n opstanding die hier bedoeld wordt. Maar als je goed leest, dan zie je dat niet tijdens dat hele rijk mensen van dood levend worden. Maar aan het begin van dat 1000 jaren rijk staan mensen op. Alleen aan het begin. Bovendien staat er in vers 4, het gaat over de zielen van hen die geonthoofd zijn om de getuigenis van Jezus. Die mensen zijn al gelovigen. Dus als het dan gaat over een geestelijke opstanding, zou dat overbodig zijn. Bovendien staat er in vers 4 dat ze zitten op tronen. En als hier nu een zondaar tot Gods kind wordt gemaakt, dan zit ik niet op tronen.
Nu nog niet. Nu is het veel meer dat ik moet lijden met hem en zijn verwerping moet delen. Kinderen van God zitten nu nog niet op tronen. Dat is dus voor later. Nee, ik ben het eigenlijk veel meer eens, gemeente, met die mensen, en dat zijn het er ook wel heel wat uitleggers, die zeggen, nee, het gaat hier over een letterlijke en een lichamelijke opstanding. Dat zeiden vele kerkvaders in de eerste 3 eeuwen van de kerkgeschiedenis. En een man als Wilhelmus uit Brakel, die zegt dat ook duidelijk, het moet dat niet vergeestelijk, het gaat hier over een letterlijke opstanding, lichamelijke opstanding. Ook een man als Spurgeon zegt dit over Openbaring 20. Hij zegt, het wonder dat alle begrip te boven gaat, is dat doden zullen opstaan in 2 grote afdelingen, Spurgeon. En met een tussenperiode van 1000 jaar, zie vers 5. En dan lees ik in vers 5. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Tussen de opstanding van de rechtvaardigen, dat is de eerste opstanding, en de opstanding van de onrechtvaardigen, dat zijn die 2 grote afdelingen, zit dus 1000 jaar. Ik kan niet aannemen, zegt Spurgeon, dat het slaat op een geestelijke opstanding. Deze woorden moeten zeker letterlijk genomen worden. Ik ga de microscoop eens een beetje scherper zetten. Er wordt gesproken in onze tekst over de eerste opstanding. Dat impliceert, je moet wel een beetje meedenken vanmorgen, want dan raak je de draad kwijt. Dat impliceert, die term eerste opstanding, dat impliceert dus ook, is er dan ook een tweede opstanding. Als ik zeg vandaag, waar wij zo spreken, deel 1, het eerste deel, dan zeg ik, wanneer komt dan deel 2? Die term eerste opstanding suggereert op zijn minst dat er ook dus een tweede is. En die is er. Want er staat, de overige doden werden niet wederlevend totdat die 1000 jaar voleindigd werden. En toen werden dus ook, dan worden dus ook de tweede categorie, die overige doden, levend. Dus gemeente, vers 4, 5 en 6 laten mij zien dat er een opstanding is van alle mensen, maar niet een algemene gelijktijdige opstanding. Van vrome en goddeloze. Het is niet zo dat iedereen allemaal tegelijkertijd op hetzelfde moment uit zijn graven zullen opstaan. Nee, er zit tijd tussen. Er wordt dus gesproken over 2 opstandingen. Een eerste en een tweede. De eerste opstanding heeft plaats aan het begin van dat 1000-jarig rijk. En de tweede opstanding heeft plaats aan het eind van dat 1000-jarig rijk. De eerste opstanding is uitsluitend bedoeld voor gelovigen. Want zij krijgen tronen en zitten op kronen. Ze zullen worden tot priesters en koningen. Dat zal de opstanding zijn van gelovigen. En die tweede opstanding zal zijn uitsluitend van ongelovigen. Begrijpt u nou waarom er staat in onze tekst, zalig, gelukkig en heilig ben jij als je deel hebt aan die eerste opstanding? Waarin je dus ook een opstandingslichaam zal ontvangen, een verheerlijk lichaam. En als koningen en priesters met hem mag heersen en regeren, zalig en gelukkig ben je dan. Maar als je aan die tweede opstanding deel krijgt, dan ben je ongelukkig en rampzalig, want dat zal de opstanding zijn van de ongelovigen. Dan ben je dus niet gelukkig en niet met een verheerlijk lichaam. Met datzelfde lichaam waarmee je gezondigd hebt tegen God, dat lichaam wordt dan opgewekt. De gestorven ongelovigen zullen dan ook worden opgewekt, maar met datzelfde lichaam waarmee ze tegen God gezondigd hebben. En in datzelfde lichaam zullen ze dus ook geoordeeld worden. En geworpen worden met ziel en lichaam in de poel des vuurs. En dat is nou wat de Heer Jezus zei toen hij tegen zijn discipelen zei: vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden, maar vrees veel eer voor hem die je zowel met ziel en lichaam kan werpen in de hel. Dat is die opstanding, die tweede, ook wel genoemd de tweede dood. Ga ik daar nog wat over zeggen? Nee, die eerste opstanding, gelukkig en heilig ben je als je daaraan deel hebt. Dat lichaam waarmee je God hebt gediend als gelovige. Dat lichaam zal worden opgewekt, verheerlijkt en heerlijk. Je bent met ziel en lichaam gekocht door de Heer Jezus. Die ziel en lichaam en menselijke ziel en menselijk lichaam aannam om jou met ziel en lichaam met zijn dierbaar bloed te kopen. Je ziel, maar ook je lichaam. En dat zal worden verlost en verheerlijkt. Gemeente, is dat nou raar wat ik nou zeg? Nee, ik dacht niet dat het raar was. Ik denk dat het naar de schrift is, dan zou ik het natuurlijk niet te vertellen. Ik zal 3 teksten noemen, 2 hebben we er gelezen. In het Oude Testament vinden we dat al. Dan moet u letten op het onderscheid, hè. Een tekst bijvoorbeeld in Daniël, ik zal hem voorlezen. Waarin staat in Daniël 12, velen van hen die slapen in het stof, die zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot versmading en eeuwig afgrijzen. Ziet u het onderscheid? Vervolgens een tekst, die hebben we gelezen in het Nieuwe Testament, de woorden van Christus zelf, Johannes 5. Die ook onderscheid maakt over een uur, een periode, dat de graven zullen opengaan, ze zijn stem zullen horen, en die het goede gedaan hebben zullen opstaan ten leven, en die het kwade bedreven hebben zullen opstaan tot een eeuwige verdoemenis, zegt Christus zelf, de mond der waarheid. En vervolgens zegt Paulus, die tekst hebben we ook gelezen in Handelingen 24, die zegt ook hetzelfde. Die zegt dat hij gelooft in een opstanding van rechtvaardigen en ook in een opstanding van onrechtvaardigen. 2 verschillende soorten mensen die hebben geleefd, hier door elkaar. 2 verschillende soorten mensen die zijn gestorven en begraven en die ook in 2 verschillende soorten mensen die zullen worden opgewekt. Dan zal het onderscheid worden gezien tussen de rechtvaardige en de goddeloze. En het opmerkelijke is, gemeente, dat tussen die opstanding, die 2, dat er nou een tijd tussen zit. En dat is wat vers 5 nogmaals zegt. Die overige werden niet wederlevend dan nadat die 1000 jaren voleindigd waren. Dus zalig en heilig ben je als je hoort bij die eerste categorie die wordt opgewekt. Dan krijg je het eerste, maar ook het beste deel, de waardigheid van koning en priesters. Er is nog iets in de Bijbel wat mij overtuigt dat dit zo is zoals het is. En zoals het gezegd wordt. Weet je, in de Bijbel, maar dat moet u zelf maar eens naspitten, onderzoek net als de Bereërs, maar de schriften. Er wordt in de Bijbel niet alleen gesproken over de opstanding der doden, maar er wordt ook heel opvallend. Er wordt ook vaak in het Nieuwe Testament gesproken over de opstanding uit de doden. En weet je wat dat betekent? Uit? Uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit. Christus is de eersteling, de eerstgeborene uit de doden, dat wil zeggen hij alleen werd levend en de rest bleef dus in het graf. Van tussenuit, hij alleen en de rest bleef dus in de graven. En zo wordt er ook gesproken over een opstanding, de eerste opstanding uit de doden. De gelovigen worden levend en de ongelovigen blijven dus in de graven. totdat die 1000 jaar voleindigd waren. Er wordt zelfs gesproken in Filippenzen 3, maar dat is een detail. Er wordt zelfs gesproken in Filippenzen 3 dat Paulus spreekt over een uitop, letterlijk in de rondtekst, over een uitopstanding van tussen de doden uit. Dat is wel heel duidelijk. Hè?
De gestorven gelovigen zullen opstaan en de ongelovigen blijven in de graven achter.
Gemeente, ik ga een stapje verder. Ik kom zo bij de toepassing trouwens. Ik ga een stapje verder. Als Pasen is, hè, dan zingen wij: wees gegroet, gij eersteling der dagen. Dat is de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. De eersteling, dat woord, dat heeft te maken met een oogst. De eerstelingsgarve, hij is de eersteling. Paulus zegt ergens: hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. En daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Met andere woorden, hij is de eersteling, maar de oogst, de volle oogst, die komt nog als hij terugkomt. Hij was de eersteling met Pasen. Daar zit nu al 2008 jaar tussen. Maar als hij terugkomt, dan zal de volle oogst worden binnengehaald. En dan heb je dus ook nog een nalezing.
Een beeld van de oogst.
Gemeente, dit is niet gek. Ik was zelfs bij een gereformeerd man als Herman Bavinck, onverdacht gereformeerd. Hij zegt, als die morgen aanbreekt dat Christus terugkomt, dan zullen de, als die dag des Heren aanbreekt, dan zullen de gelovigen in de morgen van die dag worden opgewekt. En de ongelovigen pas aan de avond van die dag. Hé, hij ook al. Ziet u dat er een orde is, dat wil ik er maar mee zeggen. Een bepaalde orde, een volgorde. Het gaat in fases. De vijfde zaligspreking, daar zijn we mee bezig. Nog steeds bij de eerste gedachte, de opstanding. Het geluk en het heil van hen die tot die eerste of de betere opstanding, Hebreeën, de betere opstanding behoren.
Wie zullen daar naartoe behoren? Nou, er staat in vers 4 en zij zaten op dezelfde. Zij zaten op dezelfde, die tronen, die met hem meegekomen zijn uit de hemel, ze gaan op die tronen zitten. En er staat er ook de zielen van hen die onthoofd zijn om de getuigenis van Jezus, om het woord Gods. Ook de martelaren, vooral de martelaren natuurlijk ook van de eindtijd, ook zij. Je teken van het beest niet hebben ontvangen. He, dus de, simpelweg gezegd. Ik zal niet te veel gelijk zeggen in één keer, maar simpelweg gezegd.
Alle gelovigen die in het Oude Testament en het Nieuwe Testament en de martelaren van de eindtijd, al die gelovigen behoren tot de eerste opstanding. Zij die hier om het woord van Jezus zijn onthoofd, verworpen, veroordeeld voor de rechtbank, uitgestoten en uitgespuugd door de wereld. De Heere zal ze als het ware rehabiliteren. Hij zal ze de waardigheid van konings, terwijl ze als het ware als ratten werden gedood. Gods volk als ratten gedood, als ongedierte uitgezuiverd. God gaat ze rehabiliteren, hij gaat ze maken tot koning en priesters. En een verheerlijk lichaam geven, dat lichaam wat geteisterd en gemarteld is.
Ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus. In het boek de Openbaring wordt gesproken over zielen onder het altaar, die inderdaad martelaren zijn. Hoe lang nog, Heere, hoe lang nog, een kleine tijd, zegt dan de Heere.
En hier ziet als het ware Johannes die zielen onder het altaar terug, maar nu met een verheerlijk lichaam. Niet meer zuchtend onder het altaar, maar zittend op tronen.
Dat is het loon van hen die de Heere liefhebben en die zijn naam belijden. Zalig en heilig is Hij.
Ja, wat een heerlijke zaligspreking. Ze stonden toch aan de goede kant.
Al werden ze vernederd, al werden ze aan de rand gedrukt, ze stonden toch aan de goede kant. Ze krijgen toch gelijk, die gekke christenen. Ze krijgen toch gelijk. En ze zijn toch gelukkig. God gaat het voor ze opnemen. Bij het aanbreken van die grote morgen klinkt dat bazuingeschal. Hoe zal dat zijn, gemeente? Mag ik er wat van stamelen? Zalig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Bij die grote morgen zal klinken dat bazuingeschal. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen. En dan zullen dus de gerechtvaardigen ontwaken, wakker worden. Opstaan uit hun bedden van stof. Hoe zal dat zijn? Gemeente, ik kan niet alle schriftplaatsen noemen, dat zou te veel zijn. Maar er staat echt in de Bijbel, hè. Er staat echt in de Bijbel, de doden zullen herleven, ook mijn lichaam. En ze zullen juichend ontwaken. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Juichend. Met vrolijk, ik zal in de dageraad ontwaken. Dat ziet ook op de opstanding. En met gezang, met ziel en lichaam, mijn God genaken. Met vrolijke gezangen van bevrijding. Dood, waar is uw prikkel? Want de dood kon mijn lichaam dat gekocht was door zijn bloed niet meer houden. De gelovigen zullen uit hun smalle graven herrijzen. Kolbrugge zegt, weet je hoe dat zal zijn? Nou, dan moet je kijken naar het dal van die dorre doodsbeenderen. Zo zal het gaan. Die botten en die schedels. En ze kwamen bij elkaar en er kwamen spieren op en zenuwen op en er kwam een huid overheen en er kwam geest in. En een gans zeer groot Heer stond op. De Heer had zijn leven gemaakt. Weet je hoe het zal zijn, kinderen? Heel simpel. Heb je lekker geslapen vannacht? En vanmorgen deed je open, mocht je opstaan uit je slaap. Zo zal het straks zijn, hè? De Heer zal je wakker maken. En dat zoals je nou opstaat, 's ochtends uit je bed, uit je slaap. Zo mag je opstaan, als het ware, uit de slaap des doods. Toen ik begraven werd, heeft de Heere me als het mijn lichaam als het ware toegedekt met aarde. Met aarde. En dan zal het worden weggeslagen als een bed. En dan mag ik ontwaken. En word ik wakker op die morgen, dan ben ik nog bij God. Van de staat van ontbinding tot de staat der verheerlijking. Zalig en heilig is hij die delen van de eerste opstanding. Nu een vernederd lichaam en straks een verheerlijk lichaam. Nu verkruimeld stof. Een geschud graf. Een geruimd graf. Verbrand as. Kinderen van God die op de brandstapel zijn verbrand. Een hoopje verbrand as. Daar zijn kinderen van God die in de diepte van de oceaan verdronken zijn. En de oceaan zal ze dan weer uitspugen. De dood, het water zal ze uitspugen, die kinderen van God, zoals de walvis Jona uitspuurde. Bij de opstanding. Er zijn er kinderen van God die in de mijnen omgekomen zijn of in hete woestijnen verschroeid zijn. De Heere haalt ze er allemaal onder vandaan, onder het puin. En het is voor de Heere niet te wonderlijk, hoor. Want de stem van de Zonen Gods is zo krachtig. Toen Lazarus in het graf lag, 4 dagen, Heere, hij ruikt al, zeiden die zusters. Het is voor de Heere niet te wonderlijk door zijn stem te zeggen, Lazarus, kom uit, en ik kwam. En om je straks dan bij je doopnaam te noemen en je achternaam, je doopnaam en je achternaam. En te zeggen, kom uit. En dan komen al zijn kinderen eruit. Of het nou 4 dagen of 4000 jaar geleden is, die almachtige stem van de Zoon van God. Wat een vreugde voor Lazarus. Wat een vreugde voor zijn zussen. Ze zagen hem weer. Herkenning. En wat een eer voor God, wat een glorie aan God die macht er is om ook die lichamen levend te maken. Zo zal het zijn in de opstanding. Wat voor lichaam zal je dan hebben? Kan je daar wat over zeggen? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar toch een heel klein beetje. Een heel klein beetje. Weet je hoe het zal zijn? Dat verheerlijkte lichaam. Wat je krijgt als je deel hebt aan die eerste opstanding. Weet je hoe het zal zijn, gemeente?
Minstens 3 keer hebben menselijke ogen iets gezien van dat verheerlijkte, zo'n lichaam dat verheerlijkt is. Ik denk dat het ongeveer net zoiets is als dat lichaam wat Mozes had. Toen Mozes 40 dagen op de berg was. En toen kwam hij terug en toen keken de mensen naar hem. Hey, dat gezicht van die Mozes, die straalt helemaal. Zullen dat zijn? Ik denk dat het zal zijn als het lichaam zoals de Heer Jezus dat had. Op de berg der verheerlijking. Hij blonk, hij glom, schitterend in zijn eer. En nou zullen Gods kinderen hem gelijk zijn. Stralend. Van schoonheid, kracht, glorie. Ik denk dat het zal zijn als het gezicht van Stefanus. De vijanden keken naar hem, ze zagen die man die blinkt. Als het aangezicht van een engel. Zoiets stel ik me voor. Wat een verandering in gemeente. Wat zal dat zijn? Nu een vernederd lichaam. Dan zal het getransformeerd zijn, een gedaanteverwisseling ondergaan. Nu als het ware als een bloembol in de aarde, dan een gouden lelie. Nu als een rups in een kokon en straks een prachtige vlinder. Van betere kwaliteit, vereeuwigd, verheerlijkt, overkleed met dat heerlijke lichaam. Wat een verschil met nu. Een enkele week geleden was ik in het Icaze ziekenhuis, morgen, zondagsmorgens. En het grijpt me altijd weer aan, niet alleen oude mensen te zien, maar je ziet er ook mensen van je eigen leeftijd zitten of liggen. Ook jongeren nog, ook in de dienst trouwens, die waren er ook. Ik denk, tjoh, dat is nou iemand van je eigen leeftijd of nog jonger, aan een infuus, op een bed. Ziek eruit zien, dat is ons lichaam nu, een vernederd lichaam. Geen pijn, straks. Straks geen lijden meer, geen doofheid, geen blindheid. Geen verminking, geen geschonden lichaam meer. Geen zwakheid, geen ziekte, geen zuchten, geen handicap. Zalig en heilig is hij die deel van de eerste opstanding. Tweede gedachte, er staat over hen heeft de tweede dood geen macht. Over hen heeft de tweede dood geen macht, geen gezag. Mag ik nog wat van zeggen? Over hen heeft de tweede dood geen macht. Je ontkomt als het ware aan die tweede dood. Wat is die tweede dood? En ik stel weer de vraag. Als er hier nou gesproken wordt over een tweede dood. Simpele vraag die een kind zou stellen. Zegt domen, is er dan ook een eerste dood? Ja, die is er. Die is er. Die eerste dood, dat heeft te maken met Genesis 2, met de zondeval. Ten dagen dat gedaan van eet, zult gij de dood sterven. Dat ontkomt niemand aan, zolang de Heer nog niet terugkomt. Dat wij allen, rechtvaardig en onrechtvaardig, zullen moeten sterven. Dat is de eerste dood. De lichamelijke dood, de scheiding van ziel en lichaam. Maar hier wordt gesproken over de tweede dood. En die tweede dood, gemeente, dat is iets verschrikkelijks. Dat is de eeuwige scheiding tussen God en mezelf. Dat is de eeuwige dood, verwijderd te zijn en gescheiden te zijn van God. Weet je wat de tweede dood is? Dat is iets ontzaggelijks ergs, want er staat in Openbaring 20 vers 14, leest u maar mee, Openbaring 20 vers 14... En de dood en de hel, dat wil zeggen het graf in dit verband, dodenrijk, Hades. En de dood en de hel, het graf, werden geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En in hoofdstuk 21 vers 8 lees ik dat nog een keer. Maar de vreesachtigen, dat wil zeggen degenen die bang zijn, die bang om voor Jezus uit te komen, om zijn naam te belijden. En de ongelovigen, niet de kleingelovigen, die komen er wel. Die komen er wel in de hemel, maar de ongelovigen niet. De gruwelijken, de gruwelbedrijvers, en de doodslagers, en de hoereerders, en de tovenaars, en de afgodendieners, en al de leugenaars, met een leugenachtige tong, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is de tweede dood. Dus wat is nou die tweede dood? Dat is de poel des vuurs.
Vroeger zeiden die ouderwetse dominees, eenmaal geboren, dat zal worden tweemaal sterven. Begrijpt u dat? Als je eenmaal geboren wordt, dat kan ook weer het aangrijpende zijn bij een kind. Hè? Als een kind geboren wordt. Eenmaal geboren, dat is tweemaal sterven. De lichamelijke dood en straks de eeuwige dood. Maar tweemaal geboren, als je wederom geboren wordt. Je natuurlijke geboorte en je wedergeboorte. Maar tweemaal geboren, dat is maar eenmaal sterven. Alleen de lichamelijke dood. Ook de goddelozen zullen opstaan met datzelfde lichaam waarmee ze gezondigd hebben. En dan zullen ze ook, ja, geoordeeld worden naar hun werk. Ze zullen staan voor die grote witte troon. De kleine, ik zag vers 12, ik zag de doden klein en groot staan voor God. Voor die grote witte troon. En dan zal de Heere ze oordelen naar hun werk. Die ongelovigen, ze zullen ook rechtvaardig veroordeeld worden. Rechtvaardig veroordeeld. Zal dat zijn, gemeente? Kinderen, jongens, zal dat zijn? Ik heb eens een evangelist, die met een groep jongens sprak over deze dingen. Het was ook op een kerkhof. En hij las zich gedeelte voor en er snapte natuurlijk helemaal niks van, die jongens, ja. Hij zegt, jongens, plukte er eentje uit, een groep van jongens. Heer, hoe heet jij? Nou, laat maar zeggen, ik heet Kees. Ik heet Cornelis Kerkhuizen. Kees Kerkhuizen. Hij zegt, weet je hoe dat zal zijn, jongens? Er staat er straks voor die grote witte troon. Wel, er staat er een geweldige hoop mensen. En dan wordt de een na de ander, zomaar kinderlijk, hè, zomaar kinderlijk eenvoudig. Dan wordt die een na de ander, die wordt daar naar voren geroepen. Eén tegelijk. Ineens roept de engel heel hard, Cornelis Kerkhuizen. Dan word je naam omgeroepen. En dan moet je daar helemaal alleen staan voor die grote witte troon. Ontvluchten kan niet. Onafwendbaar. Daar loop je dan, ik stel me dat zo voor, hè? Angstig naar voren. Veel staan te kijken. Ze staan te luisteren, hoe gaat dat aflopen? En dan staat er in de boeken werden geopend. Allemaal ongelovigen daar, hè, voor die witte troon. De boeken werden geopend. Het boek van Gods alwetendheid. En alles wat ik gedaan en wat ik gedacht en wat ik gezegd en wat mijn motieven waren. Van jongs af aan tot het moment dat ik stierf. En wat ik nagelaten heb, dat wordt allemaal voorgelezen. Je zou er nu een nachtmerrie van krijgen. En dan zegt de Heere God, zei die evangelist hè, tegen die jongens, dan zegt de Heere God tegen een engel, wil je even kijken of Cornelis Kerkhuizen in het boek des levens staat? Want niet alleen de boeken werden geopend, maar ook het boek des levens werd geopend. Dan die engel, hè, kinderen. Het boek des levens. Dan slaat die engel dat boek open en dan gaat hij bladeren. En dan zoekt hij naar de naam, ja, van Cornelis Kerkhuizen. Of jouw naam, het boek des levens. Want allen die in dat boek zijn, die worden zalig. En hij slaat het om en hij slaat nog een bladzij om. En het wordt steeds stiller in de hemel. Benauwd stil. En weer niet die naam. En hij zoekt verder en hij zoekt verder. En hij zoekt verder. Allemaal bladeren en allemaal kijken. En ineens... Ineens is hij gekomen aan de laatste bladzijde van het boek des levens. En dan staat er in vers 15, en zo iemand niet gevonden werd in het boek des levens. Hun deel is in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. Kan je ontkomen? Nu wel. Kan je ontkomen aan dat verschrikkelijke? Nu wel. Als je naam in dat boek des levens des lams staat. Hoe weet ik dat? Hoe kom ik daarin? Door vandaag. Nu. Met je lichaam en je ziel. Met je hebben en je houden. Met je hele wezen. Met je leven.
met je hele haar en met je hele hart naar de Heer Jezus toe te gaan. En tegen de Heer Jezus te zeggen: Heer Jezus, ik ben zo bang dat ik straks de tweede dood moet ondergaan. Heeft de dominee vanmorgen over gepreekt. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ben benauwd. Omringd door droefenissen. Roep hem dan aan in al je nood. En als hij de naam van de Heer Jezus aanroept, dan zal je zalig worden. Zeker weten. Waar je je met je hele hart en leven aan de Heer Jezus overgeeft. Als je dat doet, kan het gewoon niet meer fout gaan. Ten derde, gemeente, laatste. Ik heb het gehad over de opstand, ik heb het gehad over de ontkoming. En derde, het laatste, dat is dan de taakstelling. Er staat in vers, in onze tekst. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. En dan staat er in vers 4 dat er nog wel bij. Ze zitten op tronen en het oordeel werd hun gegeven. Wat zou dat nou betekenen? He, dus die verheerlijkte heiligen met een verloste ziel en verheerlijk lichaam. Die heerlijke zalige opstanding, die eerste opstanding. Ze worden rechters. Ze zitten op tronen, het oordeel wordt hen gegeven. Dat is hun taak. Zelfs engelen oordelen. Gevallen engelen. En ze zijn priesters en koningen. Ze zullen met hem als koningen heersen, die 1000 jaren. Nou, ik kan er natuurlijk niet meer uitgebreid op ingaan. Te veel. Het is eigenlijk al heel veel. En toch vind ik het fijn dat ik het eens een keer mag zeggen, zoals als toegift op de prekenserie. Gemeente, ik heb een tijdje na zitten denken over, ik zag tronen en ze zaten erop en het oordeel werd ook aan hun gegeven. Wat betekent dat nou? Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Maar ik vermoed iets. Ik vermoed iets. Ik denk dat dat oordeel gegeven, dat dat ook te maken heeft met dat die hemelse heiligen die aan Gods kant staan, de christenen, dat die zullen instemmen in het rechtvaardige oordeel wat Jezus zal vellen. Ze zullen ermee instemmen. Wat betekent dat dan? Nou, kinderen. Ja. Ik heb eens wat gelezen van de Engelse dominee Spurgeon. Weet je wat die zegt? Die zegt dit. Ik wil dat je dat onthoudt, wat ik nu ga zeggen. Die zegt, ik heb een vrome moeder gehad en de plechtige woorden van mijn vrome moeder, die zal ik nooit vergeten. Ze las aan tafel de Bijbel en ze bad voor ons als kinderen, terwijl wij het hoorden. En eens bad mijn moeder, de moeder van Spurgeon, die bad het volgende. Nu, Heere, als mijn kinderen in hun zonden volharden, dan zullen mijn kinderen niet uit onwetendheid verloren gaan. En moet ik als moeder direct tegen hen getuigen in de dag van het oordeel, als ze de Heere Jezus niet met de hand van het geloof aangrijpen. Dat zijn woorden. Spurgeon zegt, die gedachte, dat mijn godvrezende vrome moeder direct tegen mij als kind zal getuigen. Dat sneed door mijn ziel. Dat ontroerde me. Dat raakte mijn geweten. Nooit zal ik vergeten. Dat ze haar knieën boog. En haar armen om mij heen legde. En bad. O Heere, mag deze zoon voor u leven. Ze zullen ook priesters zijn. Priesters. Priesters van God. Zo toegewijd aan de Heer. Zo leven in dat hemels heiligdom. Zo vol met lof en aanbidding voor die drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Mijn ziel zal en mijn lichaam zal beide volkomen
volkomen opgaan in de dienst van hem zonder moeten worden.
En ze zullen ook zijn koningen.
Met hem regeren. Met hem. Hij zal de koning der koningen zijn. Dan. Kroont hem met gouden kroon. Wiens macht eens heersen zal van pol tot pol en van zee tot zee. Maar het is ook waar dat hij de zijne maakt tot onderkoningen. Ja, tot de onderkoningen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen.
Ruder u alleen om het eeuwig welbehagen. En ze zullen met hem als koningen heersen. Met hem. Dat zal de beloning zijn.
Toen David in zijn vernedering was, hè, toen waren er 400 mannen die gingen naar David toe. Terwijl David door Saul achterna gezeten werd. Maar die 400 mannen die bleven David trouw. En weet je, ze moesten ook met David vluchten en zo. En ook ontberingen lijden enzovoort. En op een gegeven moment werden de rollen omgekeerd. Toen ging Saul van het toneel verdwijnen, die stierf, die ging dood. En David werd koning. En weet je wat hij deed met die 400 mannen die hem altijd trouw in zijn vernedering hebben gevolgd? Toen heeft David die 400 trouwe volgelingen gemaakt tot hoge ministers in zijn rijk. Nou, dat staat er hier. Ze zullen met hem als koningen heersen. En weet je wat nou het allerheerlijkste is, gemeente? Dat is niet als rechter te zijn. Dat niet straks priester en koning te mogen zijn. Maar het allerheerlijkste van die eerste opstanding is dit. Dat blijde vooruitzicht dat streelt. Ik hoop dat je er iets van gesnapt hebt vanmorgen. Ik zal eenmaal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Halleluja. Amen.